Schriftlezing is uit Matteüs 12, zowel vanmorgen als vanmiddag. Matteüs 12, de schriftlezing is uit dat hoofdstuk de versen 38 tot en met 45.
Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën, zeggende: Meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hem: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zou de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart van de zee. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koning van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen, want zij is gekomen van het einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zou wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben, en komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zou het ook met dit boos geslacht zijn.
Tekst voor deze morgen is het laatste gedeelte van vers 41. Waar de Heer Jezus op zichzelf wijst, zoals hij altijd doet. En zie, meer dan Jona is hier. Lieve gemeente, Jona wordt aangehaald door de Heer Jezus, compleet met de vis. De Heer Jezus geloofde daar blijkbaar wel in. Een hoop mensen tegenwoordig niet, zeggen kan niet. De Heer Jezus geloofde er wel in, die heeft het over een grote walvis. Of hoe die vis er dan ook uitgezien zal hebben. Mensen vroegen hem om een teken, mag dat niet? Jawel, als je het maar niet in het ongeloof doet. Ze hadden al zoveel tekenen en ze kregen al zoveel wonderen te zien. En ze kregen al zoveel woorden te horen. Genoeg om een mens ervan te overtuigen, hij is het. De beloofde. De zaligmaker. Hij is het. Maar ja, dat ongeloof, het is niet van ja, ik wist het niet en ik kon het niet helpen en ik begreep het allemaal niet. Maar het ongeloof is altijd nog onwil. Hè? Onwil. Waarom geloven de meeste mensen niet in God? Omdat ze het niet willen. Als er een God is, dan heeft dat natuurlijk consequenties. En die willen we niet aanvaarden. We willen zelf de baas blijven. God blijven. Ons wil doen. Hè? Dat willen we. En als er een God is, ja, dan heb ik toch me daarmee rekening te houden. Deze vroegen een teken in het ongeloof. En daarom noemt de Heer Jezus: jullie zijn een boos en overspelig geslacht. Dat zegt hij tegen de deftige fariseeën. Weer zo met de bedoeling om een schok teweeg te brengen. Overspelers werden ze genoemd. Ze hielden het met van alles en nog wat, maar niet met de hemelse bruidegom, de Heer Jezus Christus. Dat kunnen ze ook op een vrome manier passeren, de Heer Jezus, en dat deden ze ook. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, er komt 1 teken, maar het is wel een beetje een angstaanjagend teken. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de vis, zo zal de Zoon des mensen zijn 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde. Hij zal er dus ook weer uitkomen, niet alleen ingaan in de schoot, maar ook eruit komen uit de schoot van de aarde. En het is voor de ongelovigen een angstaanjagend teken. Dan zal hij opstaan als overwinnaar en zal zijn vijanden het ongeloof bestraffen. Maar het is voor het geloof een bemoedigend teken. En hij wees daarom ook op Jona, en dat willen wij dan vanmorgen ook vooral doen. Niet omdat het nou zo'n mooie geschiedenis is van Jona En ik heb Jona ook wel eens in een preek een rare man genoemd. Werd hem wel kwalijk genomen. Het is toch een kind van God, zeiden ze. Ja, dat geloof ik ook wel hoor. U ook? Ja, toch is het een vreemde man. Ja, heel raar doet hij soms. Vooral tegenover de Here. Hij zegt soms de vreemdste dingen. Hij doet heel vreemd. Ja, maar goed, over Jona gaan we dan niet helemaal hebben, want dat is niet zo erg opwekkend over hem. Die zegt, meer dan Jona is hier. En ik hoop dat dat wel opwekkend mag zijn vanmorgen. Voor het eerst in je leven, om te zien wie hij is. En om het opnieuw te mogen zien wie hij is. Steeds weer en steeds meer te mogen zien wie is hij. En dan zegt hij dus meer dan Jona is hier. En dat betekent niet Jona was zo groot en ik ben een beetje groter. Jona had veel, maar ik heb meer. Hij bedoelt als hij zegt, meer dan Jona is hier. Bij mij verbleekt Jona. Verbleekt helemaal, die valt helemaal weg. Bij mij vergeleken dan, hè? Ja, bij mij vergeleken. Ik ga schitteren in mijn heerlijkheid. Niet Jona, nee, geen mens. Jezus Christus. God die hem gezonden heeft, die gaat schitteren in zijn genade. Niet de mens hoor, nee dat doet de Heer nog steeds niet. God gaat schitteren. God wordt straks verheerlijkt. Jezus Christus wordt groot gemaakt. En dat gebeurt hier op aarde al. En nu gaan we dat zien en trekken we maar drie lijnen. Drie punten zijn we een beetje aan gewend, hè? Drie punten. Dus we kunnen natuurlijk veel meer zeggen, maar we hebben maar een poosje de tijd. Hè? Op zondag, dat is jammer, maar dat is zo. We gaan de Heer Jezus afschilderen, proberen af te schilderen. Vanmorgen dacht ik nog, Heere, dat ik dat mag doen. Dat is mooi werk, hè? Dat is mooi werk, hoor. Ja, de Heer Jezus schilderen, uitschilderen. Ja, jongens, hebben jullie daar geen zin in? He, dan zit het er ook zat. Om de Heer Jezus af te schilderen vanaf de preekstoel. Maar dan doen we dat tegen de achtergrond van Jona in het schip. Jona in de vis. En Jona onder de boom. Ja, bij Nineveh dan, die boom, die wonderboom. Hè? Ja, die drie dingen. En als we dan Jona een beetje volgen, tegen die achtergrond proberen we dan de Heer Jezus te laten schitteren. En dat kan ik ook niet hoor. Nee, dat moet de Heilige Geest doen. Dat wist de Heer Jezus ook heel goed. Die zei, die zal mij verheerlijken. Dat doet de Heilige Geest. Maar hij gebruikt er wel een preek voor. Het eerste wat ons natuurlijk van Jona opvalt is zijn ongehoorzaamheid. Hij ligt daar op de bodem van een schip in het ruim en hij slaapt ook diep. Iedereen is klaar wakker aan boord, maar Jona slaapt. Misschien heeft hij wel een slaappil ingenomen. Misschien was hij wel erg moe van het wandelen, maar hij slaapt. En slaap doet alles af, zeggen we wel eens. En dat is de opzet van Jona, dan hoort hij de stem van zijn geweten niet. Want hij is op een verkeerde weg, weet u. De Heer heeft gezegd, Jona, je moet daarheen. En je moet naar Nineveh gaan, die stad, het is wel ver weg. Bijna 1000 kilometer, maar goed. Daar moet je naartoe. Als de Heer je ergens heen stuurt, geeft hij er ook de kracht voor. Hè? Dat hebt u misschien ook wel ervaren. Als de Heer ergens toe roept, geeft hij ook de kracht. 800, 900, misschien wel 1000 kilometer lopen. Daar moest hij naartoe. Maar Jona zei bij zichzelf, ik doe het niet. Naar Nineveh. En hij deed het niet omdat het zo'n eind lopen was, maar omdat hij de Heere kende. Daarom deed hij het niet. Omdat hij de Heere kende, ja, die kende hij heel goed. Hij moest dan naar Nineveh toe en daar prediken tegen Nineveh. De woorden zouden hem later in de mond gelegd worden, maar het was in ieder geval een prediking tegen Nineveh. Zo begint Jona. En Jona wist dat als Nineveh eens zou ingaan op die prediking, dan zou God wel eens genade kunnen bewijzen aan Nineveh. Dat wist Jona. Ja, wist hij toen al, ook voordat hij uit die vis werd gered. Dat wist hij. Weet u dat ook? Als je hem aanroept in de nood, dat je zijn gunst dan vindt, oneindig groot. Weet u dat ook, dat God barmhartig is en genadig? Jona wist het ook en daarom zei hij, ik ga niet. Want ja, Nineveh, dat moest maar omgekeerd worden. Net zoals we vorige week hoorden, Sodom en Gomorra zijn toch ook omgekeerd. En we dachten als vrome kerkmensen net goed. Sodom en Gomorra moet omgekeerd worden. Goddeloze steden, net goed. Omdat wij dat ook verdienen, dat moet een mens dan weer leren. Hè? En belijden voor de Heere. Maar Jona dacht het ook. Nineveh was wel een goddeloze stad, daar had hij wel gelijk in. Ja. Maar als je een ander goddeloos noemt, veroordeel je jezelf eigenlijk ook. Want we zijn allemaal hetzelfde. Dat vergat hij even. En Nineveh was ook een vijandige stad, een vijand van Israël. Ja, dan. Ja. Ik preek ook liever vandaag hier dan op de Dam in Amsterdam. Durf ik niet zo. Nee, dat durf ik niet zo. Ik denk bij mezelf ook al die mensen daar. Ja, zegt u? Ja, dat is verkeerd, ja. Ja, dat is echt verkeerd. Maar goed, ik ben wel blij dat ik hier ben, hoor. In ieder geval, Jona die ging niet. Hij koos een andere route. En dan zo ver mogelijk daar vandaan, die kant op. Ja, die kant op. Koos een schip, ging voorspoedig. Ja, leek het hoor, leek het. Ja, hij moest betalen, je moet overal voor betalen natuurlijk. En hij kocht een plaatsje. Hij zei dat hij vertelt ook dat hij de God van Israël diende, maar dat hij een opdracht had, maar dat hij daar geen zin in had. En toen ging hij maar naar beneden. De wereld hield hem niet tegen. Nee, de wereld hoort je zich al niet tegen hoor, op het zondepad. Dat doet de wereld niet. Dus hij ging naar beneden, slapen. En daar ligt hij dan. Als er een storm opsteekt, moet de kapitein van alles en nog wat doen om hem wakker te krijgen. Moet hem wakker schudden. Wat mankeert u, gij hardslapende, zei de kapitein. Hij begreep er helemaal niets van. Hoe kun je nu in zo'n storm, met gevaar van je leven, dan doe je toch geen oog dicht? Jona wel. Het is niet echt bepaald een knecht van God. Hij straalt hier niet bepaald gewilligheid en gehoorzaamheid uit, Jona. Nee. Juist het tegenovergestelde. Hij zoekt de rust, de slaap. Hij heeft er geen zin in om de Heere te dienen. Het is toch een kind van God? Ja hoor. Maar juist een kind van God moet dat nog wel eens zeggen. Tegen zichzelf en tegen de Heere. Ach Heere. Ik heb er eigenlijk geen zin in. Geen zin om naar de kerk te gaan. Geen zin om de Bijbel te lezen. Als ik een uur vrij heb. Toch, jongelui? Dan pakken we een Donald Duck of zo, niet de Bijbel. Ja, geen zin. Nee. Zo gaat dat, ja. Jona ook, geen zin om naar Nineveh te gaan. Maar de kapitein schudt hem wakker en God zal hem nog beter wakker schudden. Wat is hij hier dus Een toonbeeld van ongehoorzaamheid. Oh ja, en nu daartegenover de Heere Jezus. Die kreeg ook een opdracht. Hij moest veel verder dan 800, 900.000 kilometer. Van de hemel naar de aarde. En nog verder, hè? Nog verder. Nedergedaald ter helle. Dat was niet een ongeluk dat hem aan het eind van zijn leven overkwam, maar het doel waartoe hij kwam. Gewillig is hij die weg gegaan. Als je nu weet wat je overkomen zal morgen, heb je vandaag geen leven meer, toch? Gelukkig weten we dat niet, dat we morgen onder een auto zullen rijden. Als we dat zouden weten, zouden we nu geen leven hebben. Jezus wist alles wat over hem komen zou. Ze zouden niet op hem wachten op de aarde. Hij zou vijandschap en haat ontmoeten. Zijn weg zou door de kribbe en het kruis en door het graf gaan. Maar hij was gehoorzaam. Waarom? Omdat hij wist hoe zijn vader was. Ja, daarom ging hij. Jona ging niet omdat hij wist hoe God was, barmhartig. En die Ninevieten tot bekering, dat gunde hij de Ninevieten niet. Jezus wist wie zijn vader was. En dat zegt hij ook tegen Nicodemus bijvoorbeeld. Mijn vader is liefde. En daarom zond hij mij naar de wereld. De wereld. De wereld, hè. En de wereld, dat heeft een Johannes vooral een uiterst negatieve betekenis. De wereld. Maar God zond zijn zoon uit liefde tot de wereld. En de zoon zei, ja vader, ik zal gaan. Hij had hetzelfde hart als zijn vader. Hij moest een taak verrichten. De weg banen. Voor het evangelie, de wegbanen in een tegenovergestelde weg. Vanuit de dood naar het leven. Vanuit het duister naar het licht. Die weg moest hij banen van de Vader. En hij zei, ja Vader. Hij wist wat over hem komen zou. En al wist hij dat, heeft hij de zijnen lief gehad tot het einde. Hoewel hij alles wist. En hij had zelf ook liefde in zijn hart. Dat hebben we ook ondervonden. Als we hem volgen op zijn weg door Galilea en door Judea en ook over de grenzen heen. Hij was altijd met innerlijke ontferming bewogen. Over zondaren, goddelozen. Toen hij de stad Jeruzalem zag, barst hij eens in snikken uit. O Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt. Dat was de reputatie van Jeruzalem. De meest goddeloze stad op aarde. Ze hebben ook de heiland verworpen. Maar hij bleef zitten. Hij liep niet weg. En hij zei, hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen als een hen haar kuikens. Waarom heb je niet gewild? Wil je dan per se dood? Wil je dan per se verloren gaan? Tranen van de Heer Jezus hebben we gezien. Jona die laat er geen een. De Heer Jezus wel. De liefde die hij heeft voor het verlorene, die gewilligheid. En waarom we dat zeggen? Wel omdat hij vandaag, jonge mensen, ouderen, liefdegemeente, nog exact dezelfde is. Als het gaat over zijn gewilligheid, is hij zo gewillig om zondaren zalig te maken. Om u zalig te maken. Gelooft u dat eigenlijk wel? Ja, toch mag ik hopen. Denk erom, het ongeloof is de grootste zonde. Gelooft u dat hij gewillig is om zelfs u zalig te maken? Ja, zegt u, je moet toch eerst horen bij Gods volk. Nou, je behoort in ieder geval bij verloren mensen. Ja, daar hoor je bij verloren mensen. Of vindt u van niet? U bent toch een verloren mens? U wilt toch niet als bekeerd gezien worden, als gelovig? Nou, dan ben u een verloren mens. Maar de Heer Jezus zegt dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken, hè? Wat verloren is. Hij is zo gewillig, ook vandaag. Ook al voelt u in uzelf onwil, opstand, een soort revolutie. Je wil maar rust gelaten worden. En hij klopt aan je hart, en hoe vaak doet hij dat dan niet? En hoe vaak roept hij, ook vanmorgen weer. En hij is gewillig. En zo hij is, is de Vader ook. Hij tegen wie u zondigt, elke dag. Hij voor wie u niet bestaan kunt. Hij is gewillig om u te redden. Begrijpt u? Nee, dat begrijpt u niet. Dat weet ik zeker. Zo is God. En daarom is het zo erg om verloren te gaan. Je gaat niet verloren omdat je naam toevallig niet in dat boek stond, dat dikke boek. Je gaat verloren omdat je de Heer Jezus niet nodig had op de een of andere manier. Meer dan Jona, dat betekent in tegenstelling tot Jona, is hij zeer gewillig. Hij blijft het ook. Daarom zal ik zalig worden. Ja, daarom zal ik daar ook ooit aankomen. Daar. Daarom komt het goed met mij. Omdat hij gewillig is. En zijn gewilligheid nou nodig te krijgen. Ja. Daar horen we vanavond iets meer van, vanmiddag, maar goed. Tweede punt. We leren de Heere Jezus heel goed kennen tegen de achtergrond van Jona in de vis. Ja, Jona die heeft geen uitweg gezien en hij heeft gezegd, offer mij maar. En dan werd hij overboord gegooid. Dat wilden die mensen eerst niet, natuurlijk niet. Ze hebben God om genade geroepen, dat ze dat moesten doen. Maar ja, Jona zag het als de enige weg. En ze hebben hem overboord gegooid. En toen hebben ze God de Heere gedankt en een offer gebracht, die heidenen, ja. Dat had Jona nog niet gedaan die dag. De heidenen waren ervoor. En de Heer Jezus zegt, pas op dat de heidenen je niet voorgaan. Farizeeën en schriftgeleerden. Jona kwam in zee terecht, ja, in de buik van een vis. Het is heel vreemd dat daar discussie over is. Kan dat? Nee, natuurlijk kan dat niet. Dat kan helemaal niet. Een mens in een vis en dan nog eens 3 dagen en 3 nachten. Ja, in een vis, in een vissenbuik. Kan helemaal niet. Nee. Maar als God het wil, dan gebeurt het. Zo is het ook met de oude Sarah. Kan een vrouw van 90 jaar, die al jaren onvruchtbaar is, een kind krijgen? Nee, natuurlijk niet. Kan niet. Kan echt niet. Dat kunnen wij met ons boerenverstand wel begrijpen. Dat kan gewoon niet. Behalve als God het wil. Ja, als God het wil. Dan wel, dan gebeurt het. En kan een maagd zonder dat de man, haar vriend bij haar geweest is, haar verlover Jozef, een kind krijgen? Natuurlijk niet. Dat bestaat niet, dat gebeurt gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Dat is onmogelijk. Maar als God het wil, ja, dan gebeurt het. En daar gaat het hier om, hè. God beschikte een vis, zoals hij eerst die storm beschikte en later een worm zal beschikken om die boom in één dag weer op te eten. Zo beschikt God een vis. Geliefde gemeente, u gelooft toch wel in God? Elke zondag wordt het beleden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Nou, u weer. Gelooft u dat God het onmogelijke kan? Ja, dat is mijn redding. Dat is ook een reden waarom ik zalig word en zalig ben. Omdat alle dingen bij God mogelijk zijn. Is het wel mogelijk dat een kind van Adam een kind van God wordt? Nee, dat is ook onmogelijk. Dat zal nooit gebeuren. Nee, dat zal nooit gebeuren. Behalve als God het wil. Dan gebeurt het. En dat weten we dus van God. Dat wil Hij. Dat wil Hij. En zo is de Bijbel vol met verhalen die, we zouden zeggen, het lijkt er soms een sprookje. Dieren bijvoorbeeld, kan een ezel praten? Nee, natuurlijk niet. Er is geen ezel die praten kan. Maar als God het wil, ja, dan gebeurt het. Begrijpt u? God de Vader is de Almachtige. En daarom komt Jona in een vis terecht en hij stikt niet. Nou, het zal niet aangenaam geweest zijn daar. Het stonk natuurlijk bij het leven. En het ging natuurlijk heen en weer en op en neer. Ja. Dat was zijn straf, zegt u. Nou, ik zou het geen straf willen noemen. Een straf was geweest als zijn lichaam op de bodem van de zee terechtgekomen was en zijn ziel in de hel. Ja, dat is de straf op de zonde. Maar niet dat je nog leven mag, al zit je dan in een vissenbuik. Nee. Het was allerminst ook betaling voor de zonde. Zo van, dat moet je er tegenover stellen. Je bent een schuldig mens en dan zal ik je straffen. Er wat tegenover stellen. Daarom het lijden is ook geen betaling voor de zonde. Nee. Jona was in de buik van een vis. En daar heeft hij wel gebeden. Het komt altijd uit als je de Heere vreest. Dan komt dat vroeg of laat of ergens op een gegeven moment uit. God laat dat zien. En daarom heeft hij in de buik van die vis gebeden. Hij heeft zelfs geloofd dat hij er weer uitkomt. Hoe dan? Ja, nou ja, dat wist hij niet. Maar daar gaat het ook niet over. Hij wist wel dat hij eruit kwam. En dat hij God weer zou groot maken in zijn tempel. Want hij zag dat hij nog leefde. En dat was een ontzaggelijk groot wonder. Of je nou in je keukentafel zit, in de kerk zit of in een buik van een vis. Als je leeft, is dat een heel groot wonder. Als je nog leeft, is dat een heel groot wonder. Dan ben je nog in het heden van de genade. Dat betekent, dan kun je nog roepen. Roepen naar boven. En God hoort je. Ja, altijd. Ook als je in zo'n omstandigheid bent. Dan hoort God je. Maar we zouden het dan hebben over de Heer Jezus. Die zegt dat hij 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde zou zijn. Net als Jona in de schoot van de zee. En 3 dagen en 3 nachten niet helemaal. Een gedeelte van een etmaal geldt voor een geheel. Hè? Ja, dus. Maar de Heer Jezus, die wist dat hij daar terecht zou komen. In de kribbe, aan het kruis en in het graf. Maar hij is in dat graf niet levend geweest. Hij was echt dood. Daarin is hij meerder dan Jona. Jona leefde nog in de vis. Jezus was dood. Hij is aan het kruis gestorven. Toen het zijn uren gekomen was. Hij gaf de geest. Hij boog het hoofd. Gaf zichzelf over als een kind aan de vader. En stierf. Ze moesten hem voorzichtig van het kruis halen. Nicodemus en Jozef hebben dat gedaan. Hè? Ze moesten die spijkers uit zijn handen en voeten trekken. Kon hij zelf niet. Jezus, nee, want hij was dood. Kroon van zijn hoofd nemen. Ik heb wel eens gedacht, ze zullen zich misschien wel bezeerd hebben, maar dat hebben ze misschien helemaal niet erg gevonden. Nee, dat denk ik zomaar. Maar het moest ook, die kroon eraf. Hè? Die zat er goed op hoor, hadden ze nog opgeslagen ook. Die zat er goed op. Ze moesten hem naar het graf dragen. Lopen kon hij niet, kan je niet als je gestorven bent. Ze hebben hem afgelegd, gewassen en verzorgd. Ze hebben hem in het graf gedragen en neergelegd. Jezus was echt dood. Ja, zegt u, dat wist ik eigenlijk al wel. Ja, dat wist ik al, hè, jongens, jullie wisten dat ook al, ja. Waarom lig je in je graf? Omdat je dood bent. Ja, de Heer Jezus was echt dood. Dat betekent, hij droeg de straf. En hij heeft de straf helemaal gedragen. Jona draagt hier geen straf. Wel, nee, Jezus wel. Hè? Ja. Daarom ging hij van de hemel naar de aarde om een lam van God te zijn. Om de straf te dragen, om de vloek te dragen. Daarom kwam hij in de kribbe. Daarom kwam hij aan het kruis. Daarom moest hij van het kruis naar het graf gedragen worden. Daarom werd hij begraven. Hij is degene die de straf gedragen heeft. En hij kon betalen. Ja, want hij had zelf geen schuld. Daarom is hij er ook weer uitgekomen. Hoe dan? Hebben ze hem weer uitgehaald? Dat hoefde helemaal niet. Nee hoor. Zonder soldaatjes voor het graf, hè? Die keken de weg af, die keken die kant op. Want er zouden discipelen kunnen komen die het lichaam zouden stelen. Dat hadden de oversten gezegd, denk erom. Ze zouden het lichaam kunnen stelen. Let op de weg. Ze letten natuurlijk niet op die... Nee, natuurlijk niet op die steen. Op dat graf. Daar letten ze niet op. En toch gebeurde het daar. Een engel kwam, het hemelse licht, steen werd weggeschoven, Jezus dienaar, en hij heeft er menig een. En hij stond zelf op uit het graf, met een verheerlijk lichaam. Waarom? Omdat hij betaald had. Omdat hij alles gedaan heeft wat God van hem gevraagd had. Omdat hij de wet had vervuld, omdat hij de straf had gedragen, omdat hij zondaren met God had verzoend, daarom stond hij op uit het graf. Als een overwinnaar. En als de vis Jona uitspuugt, dan staat hij daar met hele vieze kleren als een stinkende zondaar. En Jezus staat daar als overwinnaar. Als iemand die de hele strijd gestreden heeft en de duivel de kop vermorzeld heeft. En de schuld van een verloren zondagsvolk verzoend heeft. Daarom staat hij op. Meer dan Jona is hij. Hij stinkt niet. Nee, hij blinkt in al zijn heerlijkheid. En ik ga zingen als ik hem zie. In die grote heerlijkheid, met dat verheerlijkte lichaam. Ja, wel met de tekenen nog hier en daar. Hè. Maar mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen. Hij is zo schoon. Zo ontzettend schoon. Zo aantrekkelijk. zo beminnenswaardig. Je valt hem te voet, je kust zijn voet, je kust hem en je zegt, mijn liefste, dat is het geloof. Bij Jona zou je weglopen, je neus dicht. Oeh. En Jona stond vreselijk. Maar Jezus is zo mooi. He? Ja, zo aantrekkelijk. Ken je hem? Kent u hem? Is hij ook de uwe? Bent u hem te voet gevallen? Hebt u hem aanbeden? Vindt u hem ook zo schoon? Zo aantrekkelijk? Hij heeft nou alles gedaan om een verloren zondaar te redden. Hè? Dat heeft hij gedaan. En daarom moest hij naar het kruis en daarom moest hij naar het graf. Maar daarom stond hij ook weer op uit het graf. Opgestaan. Dat is ook de belijdenis elke zondag weer. Opgestaan op de derde dag. Op de dag die hij zelf gezegd had. Die hij zelf bepaald had. Die God had vastgelegd in zijn boek. De derde dag. De zondag. De Heer Jezus is meer dan Jona. Jona, die moest natuurlijk wel eens gescholden en zo. Andere kleren dan. En toen weer op weg naar Nineveh. Ja, ja, ja. God is niet veranderd. Dat woord, dat moest gebeuren. Dus daar ging hij. En hij heeft gepreekt, Jona. Nou ja, wat preekt hij dan? En er was een grote stad hoor. Er woonden 600.000 mensen in die stad. Grote stad voor die tijd. En je deed er 3 dagen over om er doorheen te trekken. 3 dagreizen staat er in de Bijbel. Grote stad. En Jona is begonnen met te preken. Hij heeft 1 dagreis gedaan. En die andere ook natuurlijk. Maar er staat me van 1 dagreis. En toen is hij denk ik die andere dagen in de buurt gebleven. Misschien wel in een hotelletje of zo. Maar toen die tijd van 40 dagen die hij aankondigde, nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Toen is hij weer uit Nineveh gegaan, heeft een plekje gezocht, een beetje een mooi plekje, op een heuveltje. Waar hij de stad goed kon overzien. Jona, wat doe je daar? Nou, ik zit hier gewoon. Ja, maar waarom dan? Het is bijna tijd. Tijd, waarvoor? Nou, dat de stad omgekeerd zal worden. Oh, vind je dat mooi dan? Dat vindt hij dus mooi. Vind je me geen rare man? Ik zei het al, hè? Ja. Heer Jezus weent over zondaren. God de Vader heeft geen lust in de dood van goddelozen. En daar zit meneer Jona te wachten op de omkering van Nineveh. Och, als de zaligheid nou eens afhing van mensen, hè, of van aardige mensen of wat dan ook. De zaligheid hangt gelukkig af van hem. Ja. Van Jezus, de Zoon van God. De Heer heeft hem wel een lesje geleerd. Ja. Hij zat daar en de zon begon te steken natuurlijk. En toen stuurde God een wonderboom. Die kwam zomaar op. En Jona zei niet dank u wel. Maar die zei, nou kijk, mooi, een boom. Een beetje schaduw. Laat hij ook nog recht op die boom. Want toen die boom weg was, de volgende dag was hij weer boos. Ja, op God, ja. God kreeg de schuld. En dan zegt God, want hij heeft inmiddels door dat er op de 40ste dag helemaal niets gebeurt. En sommige mensen zeggen dat had hij misschien al veel eerder aanvoelen komen. Want toen de boodschap doordrong in Nineveh dat de stad omgekeerd zou worden, brak er op bevel van de koning een leven los van je welste. De mensen gingen roepen en schreeuwen. De koeien gingen loeien. Schapen kregen geen voer, die begonnen te blaten. Een leeuw van je welste. Jona heeft dat natuurlijk ook wel gehoord. Die heeft het wel zien aankomen. Ze kwamen tot inkeer, wat zou er gebeuren? Nou ja, dat hij daar op de 40ste dag nog zit, dat bewijst dat hij toch nog hoopt dat die stad zal vergaan. Ja, het is per slotverrekening Nineveh, hè? Jeruzalem niet. Daar hoopt hij dan nog steeds op. En als dat er niet gebeurt, dan wordt hij boos. Zo boos, ja, weer op God. Omdat God goed is, wordt hij boos. De Heer Jezus zou het later tegen de Farizeeën zeggen. Die kon ook zo kwaad kijken. Als de Heer Jezus goed deed aan iemand. Is uw oog boos omdat ik goed ben soms? Zegt hij dan. Ja. Het oog van Jona kon zo lelijk kijken. Zie je wel, zegt hij. Daarom ging ik ook niet gelijk naar Nineveh toe. Ik heb het tegen u gezegd. Ik zei het ook tegen mezelf. Als Nineveh tot één keer zou mogen komen, dan is God wel weer zo. Ja, dan gaat het weer niet door. Ja, zo moet u het echt lezen, hoor. Jona is hier eigenlijk wel heel lelijk. Ik vond toch geen aantrekkelijke man. Maar nou helemaal niet. Toch? Wie heeft er nou plezier in de ondergang van mensen? Je hart wordt toch gelijk bewogen als je iemand die je hebt nog nooit gezien misschien, maar die zie je dat hij een ongeluk krijgt, hij valt of zo, je gaat er toch gelijk naartoe om te helpen. Dat is gewoon, maar dat is ook helemaal weg bij Jona. En dan zegt hij, ja, ik wist het wel dat u zo was. Erg, hè? Ja, wel heel erg. Maar wat het mooie is in het boek Jona, er was niemand bij, hè? Nee, en hoe weten we dit allemaal? Hij heeft het zelf allemaal opgeschreven. En hij geeft God het laatste woord. Ja, dat vind ik nou weer mooi. Toch wel weer mooi, ja. Hij geeft God het laatste woord. Hij kon goed tegenspreken, deed hij ook steeds. Hij zei steeds wat terug als God wat zei. Maar dan geeft hij God het laatste woord. Dan zegt God Jona. Jij hebt verdriet over die boom die je niet meer ziet. Nu je niet meer schuilen kan. Omdat hij jou wat schaduw gaf. Die is er niet meer. Dan moet je eens naar mij kijken, Jona. Zou ik nou geen medelijden hebben met zo'n stad? Daar wonen alleen al 120.000 van die schattige lieve kindertjes. Van de week heb ik die foto's ook misschien wel weer gezien. In Afghanistan is het weer een toestand waar de Taliban oprukt. Hè? Dan denk je, oh, die kinderen ook, hè? Kinderen allemaal. Ze zien er zo schattig uit. God dacht aan die kinderen. 120.000 kinderen. Alleen al. En God zegt niet, nou ja, dat zijn kinderen, die hebben nog niks gedaan. Nou, dat zegt God niet. Kinderen hebben ook verzoening nodig. Dat weten jullie toch wel, kinderen? Kinderen hebben ook het bloed van de Heer Jezus nodig. En gelukkig dat de Heer Jezus een kindervriend is. Maar als de Heer dat zegt, dan laat hij iets van zijn hart zien. En dat vind ik het mooiste van Jona, het laatste vers van het hele boek. Ik sluit het boek en ik zeg toch nog, hè, dat is toch mooi. Zoals het afgesloten wordt. God laat zijn hart zien. We hebben Jona nou steeds tegengekomen. En we gruwden er op eindelijk van. Jona, wat een rare man. Maar nou komen we God weer tegen. God heeft medelijden met die stad. En u zegt, ja, zullen dan al die mensen echt tot bekering gekomen zijn? Dat weet ik niet hoor, dat weet ik allemaal niet. Weet u dat allemaal? Dat weten we toch niet. Het zal best wel dat er een hoop tijdelijk geweest zal zijn. En zo, dat is tegenwoordig ook zo. Mensen kunnen zich ook voor een tijdje voordoen alsof ze bekeerd zijn. Dat kan ook, ja. We zijn er ook echt wel geweest op de prediking van Jona. Dat zegt de Heer Jezus dan, die dat echt hebben geloofd en zich hebben gebogen voor de Heer. Ja. Maar al zou al die 600.000 mensen, hè, allemaal echt bekeerde mensen geweest zijn, die waarachtig tot berouw kwamen, dan had God het nog niet om hen kunnen doen. Want hij doet alleen maar om zichzelf en om zijn verbond en om zijn naam en om de zoon van het welbehagen en het bloed dat reinigt van alle zonden. Daarom is God een zondaar genadig. En niet omdat hij een lief kind van God is. Maar God, toch, hè? Vind je dat ook geen mooie tekst? 120.000 die een onderscheid niet weten tussen rechts en links, dat zijn dus kinderen. We moeten nog een hoop dingen leren. En God ziet ze allemaal, die 120.000 kinderen. En hij ziet ook dat vee. Heeft God daar ook oog voor? Ja hoor, ja. God heeft ook oog voor het vee. Hij zegent mens en beest en doet zijn hulp nooit vruchteloos vergen. Zijn ook schepselen van hem. Ja hoor, ja. Een boer die niet goed is voor zijn koeien, die krijgt er van God van langs hoor. Ja, een rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. Moet ook dus van God. Ja, dat moet ook van God. Zijn zij schepselen ook. Hij zorgt elke dag voor miljoenen vogels, de Heere. Ik vind het zo mooi, hè. Zo mooi. Dat laatste vers van Jona. Daar zie je God in zijn hart. En we zouden het hebben over de Heere Jezus. Nou, de Heere Jezus heeft nu zo'n hart. Zo bewogen is hij. Zo liefdevol. Geen lust in de ondergang van een zondaar. Daar heeft hij geen lust in. Daarom kwam hij naar deze aarde. Niet om aardige mensen te verlossen, want zo worden de uitverkorenen wel eens gezien. De uitverkorenen, ja. Alsof dat van nature geen verloren mensen zijn. Maar hij kwam om vijanden met God te verzoenen. En om goddelozen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Om een moordenaar die zegt: O Heere, denk aan mij. Al is het 12:02. Het paradijs voor hem opent. De Heere Jezus. Ziet u het hart van hem? Zijn hart dat bewogen is met een wereld in nood. Dat was hij niet alleen toen hij kwam uit de hemel naar de aarde en naar het kruis hing. Maar dat is hij op dit moment nog. En daarom staat er. En zegt hij met zoveel nadruk, zie, meer dan Jona is hier. En wij zeggen vandaag ook hier in deze kerk waar wij nu zitten. Hier, meer dan Jona. Ziet u hem niet staan dan? Heb u daar ook oog voor? Ziet u hem? Zo, hier in de kerk, rondgaan, langs de banken heen. Spreken van het heil dat nimmer meer vergaat. Roepen zondaar tot bekering. Welmenend. Ja, dat is de Heer Jezus. Geen lust in de ondergang van zondaren. Dat maakt de Heer Jezus zo groot, zo rijk. Maar het is, en dan stop ik weer. Dan komen we weer bij het begin. De context van deze geschiedenis is een waarschuwing. Ja, een waarschuwing. Want geliefde gemeente van Capernaum, hoorden we vorige week, jullie zijn nog erger dan Sodom. En nu zegt hij tegen de fariseeërs en de schriftgeleerden. Nineveh heeft zich bekeerd. En waar staan jullie nu? Hier en nu? Is er geloof in mij? Heb je schuld gezien? Heb je verlorenheid gezien? Heb je de weg van het behoud gezien? En ga je de weg van het behoud? Lig je aan mijn voeten? Smeek je om mijn genade? Geloof je dat ik de zaligmaker ben? Dat ik je van het allergrootste kwaad kan redden, de zonde. En je tot het allerheerlijkste goed kan brengen, kind zijn van God. Geloof je dat? Dat is eigenlijk wel een vraag om mee te stoppen, vindt u niet? Dan mag u het antwoord geven. En ik hoop dat het mag zijn van binnen. Een geloofsbelijdenis. Het hoort eigenlijk bij een preek, hè? Dat je gaat belijden. Dat je gaat zeggen. Dat je gaat spreken. Wij doen het met een psalm. Ja. Maar ik hoop dat het mag zijn. Net als met Maria. Die haar kind als het ware al voor zich zag. Toen het nog niet geboren was. Maar in de belofte had zij het kind. En ze zei, mijn geest mag blij, mijn Heer, mijn zaligmaker noemen. Ook mij, die in haar lage staat, haar dienstmaagd, zijn dienstmaagd niet versmaad. Hij heeft op mij nedergezien en doet van zijn gunst roepen. Hoe heerlijk is zijn naam daarom. Laat volk bij volk te staan, barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Amen.